Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u mag vergeten wat u daar ziet, want dat is de orde van dienst van vanmiddag. Dus u moet kijken naar de weekbrief en dan de middagdienst. En dat geeft aan dat we nu met elkaar gaan zingen op Psalm 108, vers 1 en 2. En ik hoop dat ook de organist wat kan switchen. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2. Luisteren we nu samen naar de heilige wet van God, de 10 geboden en ook de hoofdzong daarvan. En als antwoord gaan we zingen Psalm 34, vers 11. Een belofte van schuldvergeving. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34 en daarvan het laatste vers. Gemeente, hoorde u de wet van de Heere onze God? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, dat we zeggen geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laat ons nu samen voor de Heer verootmoedigen, hem zoeken in ons gebed. Heere trouwe God, we prijzen u in uw grote genade en uw goedheid over ons, dat u ons hier samenbrengt in uw huis, na genoten nachtrust. Dat zal voor de meesten van ons gelden. We hebben zelfs een uur extra gekregen, om vanochtend uitgerust in de kerk te zijn. We zitten hier niet als mensen met alleen maar wat godsdienstig interesse, maar we zijn hier samengekomen als verbondsgemeente. Mensen die door u worden geroepen, die door u worden samengebracht. Omdat we wat met elkaar hebben. Omdat we leden zijn van hetzelfde lichaam, het lichaam van Christus. Maar ook omdat we wat met u hebben. Omdat de overgrote meerderheid van ons het watermerk van de doop aan het voorhoofd draagt. Uw verzegelde belofte, dat we bij u mogen horen, bij uw gemeente, dat u in de Heer Jezus Christus onze God en onze Vader bent. Nu wilt u, Heere, hier vanochtend in ons midden zijn, dat hebt u zelf beloofd. Waar twee of drie in uw naam rondom uw woord bijeen zijn, daar bent u zelf. Niet als een automatisme, maar als een zaak van grote verwondering. Want we hebben dat niet verdiend, Heere. We hebben geluisterd naar de woorden van uw heilige wet en de dieptepeiling die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En Heer, als we ons eerlijk hebben gespiegeld aan uw wet, dan kan er maar één conclusie zijn dat we schuldig staan tegenover u, dat we ongehoorzaam zijn geweest en nalatig zijn geweest en ondankbaar en ongelovig. En desondanks komt u ons tegemoet met een boodschap van genade en van verzoening. En Heere, dat is niet goedkoop, die boodschap is niet goedkoop, dat is duur verdiend door uw lieve Zoon Jezus Christus. De koning werd een slaaf, de priester werd het lam. De prijs van onze vrijkoop is duur gekocht, maar het wordt gratis aangeboden. En we bidden u, o God, geef in ons hart geloof waarin we de Heer Jezus mogen omhelzen. Als degene die ook voor ons de vergeving van zonde heeft verdiend, maar die ook de levendmakende geest heeft verworven, waardoor we in een nieuw leven leren wandelen, in zijn spoor, in beginsel naar al uw geboden. Heere, wij bidden u, open voor ons de schrift. Wilt u tot ons spreken? Geef dat we uw stem zullen horen, de stem van de herder, de goede herder. En leid ons in de grazige weide van uw woord. U zet onze voedzame maaltijd voor, Heere. Geestelijk voedsel, en het bevat alle ingrediënten die we nodig hebben. Heere, geef dat we niet aan uw woord voorbij leven, maar dat we er acht op slaan. En dat we ons eraan gewonnen mogen geven. Als dat woord harde noten kraakt, als we worden aangewezen als mensen die voor u in de schuld steken, maar ook, Heere, aan de belofte van uw woord. Dat we gaan ontdekken dat u ons op het oog hebt. Als de mens zoals we hier in de kerk zitten of thuis verbonden zijn, u weet wie we zijn, u weet van heel onze levensgeschiedenis, van onze omstandigheden. U bent op de hoogte van de diepste roerselen van ons hart, wat ons bezighoudt. Heere God, wilt u geven dat uw woord vanochtend pas klaar voor ons zal zijn. Dat we mogen ontdekken dat u van ons af weet. En dat u ook weet wat we nodig hebben, ook deze ochtend, dit uur. Schenk ons zo'n gezegende dienst. Wilt u de organist zegenen, de koster, de collectanten, ieder die een bijzondere taak in deze dienst heeft. Wilt u ons er allemaal bij betrekken, Heere, van de jongste tot de oudste, wie we ook zijn. Of we misschien hier zitten, omdat we dat zo gewend zijn elke zondag, omdat we vertrouwd zijn met uw dienst. Maar ook als we misschien hier wat onwennig zitten, omdat we misschien helemaal niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Heere, wilt u ons allen aanraken en ons er allemaal bij betrekken. Trek ons binnen de lichtkring van uw heil. We vragen het u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Laten we elkaar gaan lezen uit de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente in de verstrooiing, zoals hij dat zelf aangeeft. 1 Petrus 3, en we lezen de versen 8 tot en met 22. 1 Petrus 3, de versen 8 tot en met 22. Petrus 3, en we lezen dan vanaf vers 8. En daar schrijft de apostel: ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd. Waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. U krijgt nu de gelegenheid om uw liefdegaven te gaan geven in de dienst der offeranden. De collecten, zoals u kunt lezen op de weekbrief, zijn bestemd voor de centrale diaconie, kerkrentmeesters, het wijkwerk en het kerkgebouw. Van harte deze collecten bij u, bij jullie, aanbevolen. De Heere zegen u en ook uw gaven. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de prediking. van Psalm 119, de versen 7 en 9. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En ook vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 7 en vers 9. Tekst voor de prediking vindt u in 1 Petrus 3, vers 15. 1 Petrus 3, 15e vers, daar wekt de apostel zijn lezers op, maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. Dat is de tekst voor vanochtend. Gemeente, ik wil vanochtend maar met de deur in huis vallen met een heel persoonlijke vraag. Bent u bereid? Ben jij bereid? Ik neem aan dat u wel begrijpt wat ik met die vraag bedoel. Als ik dat zo iemand hier op straat zou vragen, iemand zou benaderen met die vraag, bent u bereid? Dan zal die persoon waarschijnlijk een wedervraag stellen, bereid waarvoor dan? Maar als ik die vraag hier stel in dit kerkgebouw, dan begrijp u waar ik heen wil. Als ik als predikant die vraag stel aan iemand die ongeneeslijk ziek is en op bed ligt, en ik vraag dan, bent u bereid? Dan begrijpt die persoon heel goed wat ik bedoel. Ben je bereid om God te ontmoeten? Kun je nou voor God, voor zijn rechterstoel verschijnen, omdat je weet dat je zonden zijn weggewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus? Nou, dat is een vraag van het allergrootste belang en gewicht. En ik hoop dat u en dat jij vanochtend kunt zeggen als antwoord op die vraag, ja, ja, dat ben ik. Ik ben bereid. En als dat niet zo is, dan moet je er haast mee maken om een antwoord op die vraag te vinden met je handen gevouwen op een opengeslagen Bijbel. En toch, als ik vanochtend die vraag stel, bent u, ben jij bereid, dan gaat het me om wat anders. Niet de vraag of je bereid bent om voor God verantwoording af te leggen, maar of je bereid bent om dat voor mensen te doen. Want daarover heeft Petrus in onze tekst van vanochtend. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Deze woorden heeft de apostel Petrus, die oproep tot verantwoording, in de eerste plaats gericht aan christenen, de eerste lezers van deze brief, christenen die ja, nog niet zo lang daarvoor tot geloof waren gekomen. En sinds dat ze door het geloof de Heer Jezus als hun verlosser, hun zaligmaker hadden aangenomen, sinds die tijd behoorden ze tot een minderheid. Mensen die er een heel ander leefpatroon, een heel andere stijl van leven op nahielden dan, ja, dan de mensen om hen heen. En dat werd ze niet in dank afgenomen. Nee, ze werden door hun omgeving beschouwd als spelbrekers, als hinderlijke dwarsliggers. Hun nieuwe manier van leven riep allerlei vormen van irritatie op. Waarom doen jullie zo vreemd? Jullie deden voorheen toch ook gewoon met ons mee? En waarom nu dan niet meer? Nou ja, misschien zijn die vragen ook wel eens in u en aan jullie gesteld. Bijvoorbeeld door je klasgenoten. Waarom doe je nou zo moeilijk? Waarom ga je niet gewoon mee naar dat dansfeest? Of door uw familie. Waarom kunnen we nou zondagsmiddags niet meer op bezoek komen? Oh, gaan jullie nu naar de kerk? Of door uw collega's. Zeg, waarom doe je opeens zo principieel? Vroeger viel er toch altijd wel wat te ritselen? En misschien dat jouw vriendje of vriendinnetje op straat ook wel eens tegen je zegt, ik vind het maar gek hoor dat je zondags naar de kerk gaat. Er zijn toch veel leukere dingen om op zondag te doen. Het is nu niet anders dan in Petrus tijd. En Petrus zegt tegen zijn eerste lezers, maar ook tegen ons vandaag, verwonder je nou niet. Want zo is het altijd en overal geweest. In Petrus tijd riepen christenen, gelovigen, irritatie op, omdat ze christen waren geworden. In onze tijd roept u misschien ergernis op, omdat u nog steeds een christen bent. Omdat u nog steeds naar de kerk gaat. Omdat jij nog steeds in je Bijbeltje leest. Omdat je nog steeds niet gelooft dat alles maar toevallig is ontstaan, maar omdat je God beleidt als schepper van hemel en aarde. Omdat u nog steeds niet hebt afgerekend met het geloof, zoals zoveel anderen dat wel hebben gedaan. Maar nou is de vraag, hoe ga je daar nou mee om met die situatie? Dat je, om dat woord maar te gebruiken, dat Petrus regelmatig in deze brief gebruikt, omdat je een vreemdeling bent geworden in deze wereld. Een kleine minderheid in een godloze cultuur. Hoe ga je daar nou mee om? Nou ja, niet meegaan met de rest natuurlijk. Je niet aanpassen aan de heersende moraal. Niet steeds weer een scheutje water bij de wijn doen. Nou ja, dat spreekt voor zich. Al noemt Petrus het toch maar even voor alle zekerheid. In hoofdstuk 1, vers 14 en 15, daar staat het. Dan zegt hij, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die geroepen heeft, heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Heilig leven, zegt Petrus, daar komt het op aan. In deze tijd, in deze situatie, heilig leven, dat wil zeggen afgezonderd. Je leefterrein zorgvuldig afbakenen. Duidelijke grenzen stellen, dit wel, dat niet. Je niet laten infecteren met het zondevirus. Je niet inlaten met de ongerechtigheid van andere mensen. Jezelf rein bewaren in alle opzichten, op alle momenten, op alle terreinen van het leven. Nou, daar zou ik vanochtend heel wat over kunnen zeggen, maar dat doe ik bewust niet, omdat het me vanochtend gaat om iets anders. Dat andere dat de apostel Petrus in dit gedeelte aan zijn lezers schrijft. Want hij zegt niet alleen maar in deze brief dat die christenen heilig afgezonderd moeten leven, maar hij zegt ook dat dat niet betekent dat ze in hun schulp moeten kruipen. Nee, Petrus onderstreept juist de roeping van een christen in deze wereld. Een christen heeft een woord voor deze wereld. Hij moet bereid zijn om verantwoording af te leggen tegenover de buitenwacht. Petrus zegt, je moet voor de mensen niet bang zijn. Treed ze maar open tegemoet. Niet wegvluchten. Staan voor de zaak van je koning. Wees altijd bereid tot verantwoording. En er staat er in de Griekse grondtaal voor verantwoording een woord apologie. Apologia in het Grieks. Dat betekent in onze taal een verdedigingsrede. Nou ja, dat is natuurlijk ook nodig om telkens weer het christelijk geloof te verdedigen tegen allerlei karikaturen. Dat gebeurt ook in de apologetiek. Het woord dat is afgeleid van apologia. Het christelijk geloof dat moet voortdurend, zeker in onze tijd, in onze cultuur, worden verdedigd. Er kunnen van die hele aparte denkbeelden bestaan bij mensen over kerk en over het geloof. Dus in de omgang met ongelovigen is het ook nodig om puin te ruimen. Om allerlei misvattingen weg te nemen, waar trouwens kerkmensen soms ook zelf in woord en wandel aanleiding toe geven. Maar waar het vooral om gaat, is dat de mensen voor de Heer Jezus worden gewonnen. Mensen die, nou ik zal het maar heel simpel zeggen, mensen die gered moeten worden. Mensen die het woord van God net zo hard nodig hebben als u en jij en ik. Mensen die de Heer Jezus net zo nodig hebben als wij. En gemeente, dan is de vraag, bent u zo bereid tot verantwoording? Want je kunt elk moment kun je tot verantwoording worden geroepen en kun je dan tekst en uitleg geven. Bereid zijn. Dat houdt natuurlijk in de eerste plaats in dat je gemotiveerd bent om dat te doen. Dat je dat graag wilt, dat je graag een goed woord van de Heer Jezus wilt spreken. En dat je graag uitleg wil geven wat het geloof nou eigenlijk inhoudt. En als de Heer je hart heeft aangeraakt en als die met zijn liefde in je leven kwam, dan verlang je daar toch ook naar dat ook andere mensen hem leren kennen, dat ook andere mensen worden gered. Maar bereid zijn tot verantwoording, dat houdt ook in dat je er klaar voor bent. Niet alleen maar dat je gewillig bent, maar dat je ook toegerust bent, hè, om mensen van repliek te dienen. Als ze vragen gaan stellen. En natuurlijk is het waar, een kind van God, een discipel van de Heer Jezus, mag dan weten dat de Heilige Geest je de woorden geeft. Dat zegt de Heer Jezus ook in het evangelie tegen zijn discipelen. Wees niet bezorgd hoe of wat je tot verantwoording, wordt hetzelfde woord gebruikt, wat je tot verantwoording zult zeggen. Want de Heilige Geest zal je in dat uur, op dat moment, leren wat je zeggen moet. Nou, dat is geweldig bemoedigend natuurlijk. De Heilige Geest geeft je de woorden in de mond, op het moment suprem, moment dat het er echt op aankomt. En misschien heb u dat ook wel eens gemerkt, hè? Die toerusting door de Heilige Geest. Misschien de ouderling op huisbezoek wel eens. Hè? U zag op tegen dat huisbezoek bij dat probleemgezin, of dat echtpaar dat altijd zo kritisch is. Maar de woorden kwamen als vanzelf en je merkte de boodschap die kwam over en achteraf zeg je dan, nou, de Heilige Geest die gaf me de woorden. Zo is dat, gelukkig maar. En toch, God kweekt geen luie mensen. Het komt er ook op aan dat we de antwoorden weten te geven, dat we onderlegd zijn in de schrift, in de Bijbel. Er is een Joodse spreuk en die luidt, als iemand u iets uit de Tora vraagt, dan moet u niet stotterend antwoorden. Met andere woorden, de heilige wet van God is het waard om uit het hoofd te kennen. Je moet de Tora uit je hoofd kennen. Dan wil ik niet zeggen dat je de hele Bijbel uit je hoofd moet leren, maar je moet er wel wegwijs in weten. En inderdaad kan helemaal geen kwaad als je bepaalde Bijbelgedeelten gewoon uit je hoofd kent. By heart, zeggen de Engelsen dan. Hè? Ja, je moet ze ook met je hart kennen. Kijk, als je de Bijbel voor persoonlijk gebruik gesloten laat, dan hoef je echt niet te rekenen op de hulp van de Heilige Geest. Wil je beslagen ten ijs komen, dan moet je een gedegen kennis hebben van de Bijbel en de inhoud van het geloof. Nou, daar kun je vrije tijd voor gebruiken, want die zul jij er ook wel hebben. Lees eens een goed boek. Er zijn vast wel mensen die u daar wat adviezen in kunnen geven. Of een abonnement op de Waarheidsvriend. Is nooit weg. En er zullen in de gemeente best wel bijbelkringen zijn in Hervormd Nijkerk zijn we sinds kort een leerkring begonnen. Nou, dat is echt een aanrader als je wat meer wil weten om samen te leren. Je samen in het woord van God te verdiepen. Opdat je gereed bent en toegerust bent tot verantwoording. Is het u trouwens opgevallen hoe ruim de apostel dat getuigenis ziet? Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt. Altijd, dus van die plicht word je nooit ontslagen. Kijk, op de meest onverwachte momenten kun je een gesprek hebben. In de trein of bij de kapper of bij een familiebezoek of in de ziekenzaal of in de kantine van uw bedrijf. En Peter zegt, dan moet je de kans niet voorbij laten gaan. Moet je niet zeggen, ja, maar nou even niet, ben nou niet in de stemming hoor. Of dat je zegt, ja luister eens, daar hebben we toch evangelisatiemedewerkers voor. Daar hebben we toch een evangelisatieouding voor. Of dat je zegt, ja, ik zit qua geloof nou even wat in een dip. Ik kan het zelf ook allemaal niet zo bekijken. Nee, zegt Petrus, altijd. Altijd bereid zijn een goed woord van de Heere te spreken. Want de Heere is altijd bereid. De Heer Jezus is er altijd op uit om verloren schapen toe te voegen aan zijn kudde. Weet u, God is zo machtig, hè? God is zo machtig. Hij heeft maar een woord nodig. Of eigenlijk moet je zeggen, hij heeft helemaal geen woord van ons nodig. En toch wil die mensen gebruiken, ook vandaag. Altijd bereid tot verantwoording. En aan een ieder. Dus niet alleen aan mensen die u liggen, met wie je een klik hebt, zoals dat dan heet, maar zelfs je grootste vijand, als je vijanden hebt. Maar vast wel mensen die u niet zo liggen. Hè? Die collega die altijd zo laatdunkend doet en dat familielid dat je het bloed onder de nagels vandaan haalt. Denk eens aan de apostelen. Apostelen die waren altijd bereid tot verantwoording. Ja, bijvoorbeeld voor het Sanhedrin. En die waren ze nou niet zo goed gezind. En denk eens aan de Heer Jezus zelf. Hij heeft onder Pontius Pilatus gestaan de goede belijdenis beleden. Nou, tegenover wie zou u dan kunnen zwijgen? Als de Heer Jezus zelfs een goed getuigenis gaf tegenover de man die hem ten onrechte ter dood veroordeelde. Tegenover wie zou u dan kunnen zwijgen? Een ieder die u rekenschap vraagt. Dus ook uw eigen kinderen. Want jongens en meisjes, jullie vragen toch eens wat aan je vader en moeder? Je vraagt toch wel eens papa en mama, waarom doen we dat nou zo? En hoe zit dat dan? En waarom mag dat nou niet? Want bij mijn vriendje mag dat wel. Krijgen ze dan antwoord? Kunnen uw kinderen bij u terecht met hun vragen? Heb u een woord voor ze, zodat ze merken, mijn vader en mijn moeder, die menen het, die leven erin en die leven eruit. Mag ik vragen, legt u wel eens verantwoording af? Eigenlijk ligt er nog een andere vraag achter. Wordt u wel eens rekenschap gevraagd? Roept uw leven, roept jullie leven vragen op bij de buitenwacht, bij niet-gelovigen? Zijn mensen benieuwd naar het geheim van je leven? Het is natuurlijk een heel slecht teken als ons nooit rekenschap wordt gevraagd, als we geestelijk gezien grijze muizen zijn. Als we wereldgelijkvormig leven, als we ons in niks onderscheiden van de rest, dan roept dat inderdaad geen vragen op. Of het moet een vraag zijn van, hey, maar je bent toch een christen, waarom kan dat er dan allemaal bij jou bij door? Maar gemeente, overal waar dat nieuwe leven zichtbaar wordt, dat leven met Christus, daar worden vragen gesteld, vroeg of laat, soms agressief of spottend, soms oppervlakkig of nieuwsgierig, soms ook oprecht geïnteresseerd. En dan zegt Petrus, ga er maar op in. Ja, ook op die spottende vragen, want achter zo'n stekelijke vraag of opmerking zit soms toch ook een hartstochtelijk zoeken. Dat is de beste manier van evangeliseren. Kijk, veel mensen denken bij dat woord evangelisatie aan het opdringerige gedrag dat je bij Jehovah's getuigen tegenkomt. Veel mensen denken bij evangeliseren aan een voet tussen de deur of folderen op straat. Nou heb ik helemaal niks tegen evangelisatieacties hoor. Dat kan ook heel goed zijn. Maar als je deze brief van Petrus leest, dan blijkt dat evangeliseren iets is voor elke christen. En dat het inhoudt, evangeliseren, dat houdt in een missionaire levensstijl. Dat houdt in dat je je vreemdelingschap uitleeft. Maar dan wel midden in deze wereld. Op zo'n manier dat er vanzelf vragen komen naar wat u drijft en wat u bezielt. En dat je vervolgens ook in staat bent en bereid bent om die vragen te beantwoorden. Maar wat is nou de inhoud van die verantwoording? Want daar zegt Petrus ook iets over. Nou, dat is vanuit de tekst gelijk duidelijk. Hè? Van de hoop moet je verantwoording afleggen. Van de hoop. Want daarvan wordt rekenschap gevraagd. Dus de vraag die aan christenen wordt gesteld, dat is een vraag over hun hoop. Blijkbaar is dat het meest opvallende aan een christen. Dat is wat een christen van de wereld onderscheidt. In de marketing hebben ze dan over USP, hè? Unique Selling Point. Een artikel moet een unique selling point hebben. Iets wat het onderscheidt van andere producten en artikelen, waardoor je het beter aan de man kunt brengen. Nou, dat is het USP van een christen. Dat is het wezenlijk onderscheidende van een christen. Het is een mens met hoop. Dus wat je onderscheidt van de rest als christen in onze tijd ook, dat is niet in de eerste plaats je visie op ethiek, op abortus, euthanasie en samenwonen, om maar wat te noemen. Dat is niet de kleding die je draagt. Dat is niet je taalgebruik waardoor je misschien afwijkt van de rest. Maar wat het belangrijkste onderscheid moet zijn, dat is de hoop. De hoop die Gods kinderen onderscheidt van de kinderen van de wereld. Want dat is nou precies, gemeente, wat deze wereld ontbreekt. Hoop. Een andere apostel, Paulus, die schrijft dat aan de gemeente van Efeze, dat ze voor hun bekering zonder God en zonder hoop in de wereld waren. Zonder hoop. Dat moet je eens voorstellen. Dat je geen enkele verwachting hebt. Geen enkele verwachting dan dat straks je leven eindigt in de dood. Dat is ons bestaan van nature. Zonder Christus is ons leven een enkele reis naar het graf en verder niks. En u ziet ze wel om u heen, denk ik, van die mensen die zo leven. Mensen die helemaal opgaan in het leven, ze hollen van het ene naar het andere. Ze moeten in zo kort mogelijke tijd aan hun trekken komen, want als de dood komt, dan is het op. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Bekende schrijver Godfried Bomans die heeft eens gezegd, vroeger, als iemand heel oud was, vroeger zeiden ze dan van zo iemand, hij is er bijna. Hij is er bijna. Tegenwoordig zeggen we, hij is er bijna geweest. Dat is een groot verschil. Mens zonder hoop. Van heel veel mensen reikt de hoop niet verder dan dat het volgende week goed weer zal zijn. Of dat de economie weer wat aantrekt. Of dat de huizenprijzen weer wat omhoog gaan. Mensen zonder hoop. Mensen die leven alleen maar voor wat tijdelijk is. Mensen die al hun kaarten op dit leven hebben gezet. Maar christenen zijn mensen van de hoop. Dat wil zeggen, God heeft hun bestaan opengebroken naar de toekomst. Ze hebben de dood achter zich. En het leven hebben ze voor zich. Nou, daar legt Petrus dus heel veel nadruk op in deze brief. Hij wordt ook wel de apostel van de hoop genoemd. Hè? Johannes de apostel van de liefde, Paulus de apostel van het geloof, Petrus de apostel van de hoop. En christenen zijn mensen van de hoop. En als een christen verantwoording wordt gevraagd, dan begint hij niet met ach en wee te roepen. Zo van ach, het is maar drie keer niks tegenwoordig. Dat verval van waarden en normen. Nee, dan mag zo'n christen spreken van zijn hoop en van zijn verwachting. Kijk, er zijn mensen, ik kom ze op huisbezoek tegen in Nijkerk en ze zullen in Noordwijk er ook wel zijn. Mensen die hopen dat die goede oude tijd nog een keer terug zal keren. En jongeren kunnen daar geweldig moe van worden van dat soort ouderen die altijd maar hebben over vroeger. En vroeger was alles beter. Weet je wat zulke mensen doen? Die zijn bezig met achteruit hopen. Maar wat Petrus bedoelt is heel wat anders. Die zegt, nee, je moet niet achteruit hopen, je moet vooruit hopen. Want het beste, dat komt nog. Die hoop, die houdt je overeind bij alle verschrikkingen in deze wereld. Want er gebeuren in deze wereld verschrikkelijke dingen. In het Midden-Oosten, maar ook in Frankrijk, dat busongeluk, verschrikkelijk. En ook bij alle tegenslagen in je eigen persoonlijk leven. Gemeente, zo'n leven in de hoop, dat blijft niet onopgemerkt. Daar worden vragen over gesteld, echt waar. Er worden vragen over gesteld. Als je daardoor de genade van God uit mag leven, ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Als het alleen maar vrome woorden zijn en van buiten geleerd lesje, dan heeft de wereld dat ook heel gauw door. Dan hebben niet-christenen dat ook door. Dan roept het geen vragen wakker. Dan roept het alleen maar afkeer op. Vrome praatjes. Maar het is niet authentiek. Nee, Petrus heeft het ook over de hoop die in u is. En dan gaat het om de hoop die leeft in je hart. Dus niet de hoop in algemene zin dat je wat kunt vertellen over Bijbelse toekomstverwachting en wat Paulus daarvan zegt en hoe Petrus dat ziet. Nee, hoe u dat beleeft, hoe jij dat beleeft. En hoe dat functioneert concreet in je leven van elke dag. Dat is een levende hoop in je hart. Hoe komt die hoop daar dan? Hoe komt die hoop in je hart? Wel, ja, die is er bij de wedergeboorte ingelegd. Daar begint Petrus zijn brief mee. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Kan dat ook van u gezegd worden? Wedergeboren tot een levende hoop. Dat is nodig, want zonder wedergeboorte heb je geen hoop. Zonder wedergeboorte, nou, dat zei de Heer Jezus al tegen Nicodemus, zonder wedergeboorte heb je geen ingang in het Koninkrijk van God. Kijk, je kunt geloven dat de Bijbel het woord van God is en dat doe je natuurlijk goed aan. En u legt misschien op uw manier ook wel verantwoording af. U komt op voor de normen van Gods woord, op de raadsvergadering misschien, of u strijdt in de schoolvereniging voor de identiteit van christelijk onderwijs, en je hangt misschien wel eens posters op voor de bond tegen het vloeken, en je doet mee aan de vakantie Bijbelweek, ik weet niet of jullie die hier in Noordwijk hebben, maar je zet je in het Koninkrijk van God, heel goed, maar ben je wedergeboren tot een levende hoop? Hoe zal nou van ons getuigenis kracht uitgaan naar anderen, als ze geen kracht doet in je eigen leven? De hoop die in u is, de hoop die de geheime krachtbron van je leven is. Hoop die verankerd is in Christus, in zijn werk, in zijn verzoenend sterven, in zijn opstanding uit de dood. Dan ga je wanhopen aan jezelf. Dan ga je ontdekken dat het er in jezelf hopeloos voor staat. Maar dan gaat de geest van God je ogen openen voor hem die de hoop der heerlijkheid wordt genoemd, de Heer Jezus Christus. De hoge priester die verzoening deed voor uw zonde, die alle gerechtigheid heeft volbracht, in wie die onvergankelijke erfenis in de hemel wordt bewaard. Wat een wonder. De Heer heeft hoop gegeven. Die hoop waar de apostel over spreekt, dat is dus ook een heel persoonlijk iets. Dat is een persoonlijk hopen. Ik zal niet sterven. Ik zal leven. Kijk, en daar vraagt de wereld naar. Is het merkbaar in uw leven, in jouw leven, dat je hoop is? Kun je vrienden het van je aflezen? Dat je best genieten kunt van de dingen van het leven? Dat je echt geen vrome slome bent, maar dat je het Godzijdank niet uiteindelijk van je spullen en van je zonnige vakanties hoeft te verwachten, maar dat er een God is van wie je alles verwachten mag. Wat een kracht gaat eruit van zo'n levend getuigenis. Dan zit er een bejaarde vrouw in een woonzorgcentrum en ze zit er eigenlijk te wachten op de dood. Waar leeft ze nou nog voor? Van de wereld heeft ze niets meer te verwachten, daarvan is ze losgemaakt. Maar als je er vraagt naar de hoop, dan beginnen haar ogen te glanzen. En dan fluistert ze, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Daar ligt er een kind van God op zijn sterfbed en heeft niks meer overgehouden, maar hij mag getuigen van de hoop op het eeuwige leven. Mijn sterven is erven. De Heere haalt mij thuis. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde, behalve u, toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En dan zegt de apostel Paulus in dat geweldige 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Nou, dat is natuurlijk wel waar. Verantwoording afleggen van de hoop die in je is, dat is wat anders dan stellige bewijzen leveren. De hoop die we hebben, die is niet te bewijzen. Er valt niks aan te tonen. Die hoop is niet te zien. En toch ook weer wel. Die hoop is te zien in het leven van de gelovigen. Dat is het krachtigste bewijs van de hoop. Dat er mensen zijn die in de moeilijkste omstandigheden toch moed houden en het hoofd opheffen. Maar dan nog één ding, gemeente. Want Peter schrijft ook iets over de manier waarop die verantwoording moet plaatsvinden. Dat is blijkbaar van groot belang. Hoe die verantwoording wordt afgelegd. Want de inhoud van je getuigenis kan nog zo waar zijn. Het kan toch mislukken als je niet de juiste toon treft. Het moet gebeuren, zegt Petrus, met zachtmoedigheid en eerbied. Met zachtmoedigheid. Dus niet op een veroordelende manier. Niet uit de hoogte. Niet op een bedweterige manier. Het gaat niet om die ander de mond te snoeren. Maar om hem te winnen voor de Heer Jezus. En dan zie je de ander niet als een tegenstander. Maar als een voorwerp van de liefde van God. Ik weet wel, die zachtmoedigheid en die vriendelijkheid, die is soms moeilijk op te brengen. Als anderen je bewust willen krenken. Als dingen die je lief zijn met een lachertje worden afgedaan. En toch, gemeente, die zachtmoedigheid die kun je opbrengen. Als je hebt geleerd dat je zelf ook van genade moet leven. En dat je zelf ook een hart hebt dat nog altijd vol is van boosheid. Er sta je niet boven die ander die in haat tegen God en tegen Christus leven. Want dat waren we zelf ook. Dat zegt Paulus ergens, dat waren we zelf ook. Haters van God. Maar dan mag ik zien dat wonder van genade, dat de Heer een beslag op mijn leven heeft gelegd. En dat hij mijn tegenstand overwon. En dat hij mijn verzet brak. En dan is geen mens zo hard, dan is geen mens zo vijandig, of ik kan in hem of in haar nog een mens zien aan wie God zijn genade, zijn liefde kwijt wil. Zachtmoedigheid. En ook eerbied. Eerbied voor God, voor zijn heiligheid, voor zijn majesteit. In het besef dat het om geweldig grote dingen gaat. Eeuwig wel, eeuwig wee. En tegelijk ook die eerbiedige verwondering dat we deze hoop op God mogen hebben. Dat we eenmaal zonder schrik voor zijn rechterstoel kunnen verschijnen. En dan nog met een goed geweten. En dat staat in dat volgende vers, vers 16. Heb een goed geweten, wil ik er toch nog wel even bij zeggen. Dat wil zeggen dat er niks op je gedrag valt aan te merken. Want anders dan maak je natuurlijk je getuigenis krachteloos. En dan gaan ze over je praten. Dan gaan ze zeggen, die man die zit elke zondag voor in de kerk. Maar door de week, als er geld mee gemoeid is, nou, dan kan je beter niet met hem te maken hebben. En die vrouw, ja, die doet zich wel heel vriendelijk voor. Maar als er bij een ander op de koffie is, dan zit ze je gewoon zwart te maken. En die jongen, die zit wel op de JV, op de jeugdvereniging. Maar die slaat in het weekend ook zonder enige moeite 10 pils achterover. Nee, zegt Petrus. Je moet je woord, je moet je verantwoording met een heilige wandel versieren. De mensen moeten je getuigenis niet kunnen weglachen door te wijzen op je slordige, onheilige leven. Dan ben je alleen maar de oorzaak dat de naam van de Heer Jezus wordt gelasterd. Heilig God de Heere in uw hart, zegt Petrus. Verheerlijk hem, verantwoording afleggen aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dat is geen plicht alleen maar voor leden van de evangelisatiecommissie. Dat is geen hobby voor enkelingen die nou net de vrijmoedigheid hebben om over die dingen te spreken. Nee, dat is opdracht voor iedere gelovige. Bereid zijn tot verantwoording om die God te heiligen die zelf tot zoveel bereid was. Die zelfs tot het uiterste bereid was. Die in zijn grondeloze barmhartigheid zelfs bereid was om zijn zoon te geven. Niets was hem te veel. Is het u dan te veel? om deze God groot te maken. Hij roept u en jou en mij op verantwoording af te leggen tegenover de mensen, over de hoop die in ons is. En nog één keer stel ik u en jou dan de vraag, leeft die hoop in u? En leeft u die hoop ook uit? Dan heb je een blij vooruitzicht. Maar de toekomst ziet er heel somber uit, als je die hoop niet hebt. Want dan wordt u hier op aarde geen rekenschap gevraagd. En dan doe je hier je mond niet open tot verantwoording. Eenmaal zal u rekenschap worden gevraagd van de hoop voor Gods rechterstoel. En dan zal de Heer in eigen persoon u zelf die vraag stellen. Heb je je hoop nog op mij gesteld? En dan is het verschrikkelijk om als een mens zonder hoop aan de kaak gesteld te worden. Maar heerlijk, als je op deze God hebt leren hopen, dan zal die hoop niet worden beschaamd, maar dan zullen de woorden aan u vervuld worden, de woorden die Guido de Bree heeft neergeschreven, waarmee hij zijn belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, heeft afgesloten. Daarom verwachten wij die dag, dat wil zeggen de dag van Jezus' wederkomst, verwachten we die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Laten we samen een lied van verwachting zingen, Psalm 130, en daarvan het vierde vers, Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij komen u danken dat u ons bestaan hebt opengebroken naar de toekomst. Iemand heeft ooit eens gezegd, midden in het leven zijn we door de dood omgeven. Maar u hebt in die schijnbaar ondoordringbare muur van de dood een bres geslagen, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En in hem is de perspectief. Door het geloof in hem worden we wedergeboren tot een levende hoop. En laat het ook van ons gelden, o God, dat die hoop op u, dat die leeft in ons. Maak ons ook bereid, bereidwillig, maar ook bekwaam om van die hoop verantwoording af te leggen. Heer, wij bidden u, geef dat wij onderscheidend leven als uw gemeente. Dat anderen aan ons kunnen zien dat wij heel anders zijn, omdat we Christus hebben leren kennen. En dat dat het grote verschil maakt over hoe we in het leven staan en hoe we gebruik maken van de dingen van het leven, hoe we genieten van de goede dingen van het leven, hoe we omgaan met tegenslagen. Heere, geef dat onze leefwijze vragen oproept. En geef dat we ook die vragen kunnen beantwoorden. Maak ons trouw in de omgang met uw woord. Dat we ons erin verdiepen, dat we erin thuis raken. En dat we in staat zijn tot apologetiek. Dat we een woord hebben voor de wereld. En dat we zo in woord en wandel levende getuigen mogen zijn van uw Heere Jezus, de hoop der heerlijkheid. Heere, wij bidden u voor deze gemeente. Wilt u deze gemeente bouwen in het geloof, in de hoop en in de liefde? Zegent u de broeders van de kerkenraad? Geeft u hen wijsheid om leiding te geven? Wilt u geven dat de vacature jeugdouderling, dat daar spoedig in zal worden voorzien? En ook in de predikantsvacature, Heere, wilt u daar ook de beroepingscommissie in leiden, dat ze biddend zoeken naar uw weg. En dat deze gemeente in afzienbare tijd weer een eigen herder en leraar uit uw vaderhand mag ontvangen. We bidden u voor allen die in moeilijke omstandigheden leven. We denken aan de zieken, aan mensen die verdriet hebben, die zich eenzaam voelen, die het psychisch zwaar hebben, die een geestelijke strijd kennen. Misschien ook wel een strijd met hun geaardheid. Heere, we bidden u. Wilt u zo in hun leven komen en werken, dat ze, hoe moeilijke omstandigheden ook zijn, hun hoofd opwaarts mogen opheffen tot u. Dat u zij met ouderen, met mensen die misschien aan de grens van het leven zijn gekomen, o God, geef dat ze zien dat de Heere Jezus kunnen zeggen, het beste komt nog. We bidden u voor deze wereld in nood. We bidden voor ons eigen land en volk dat is weggezonken in modern heidendom. Waar zoveel mensen ten dode wankelen, omdat ze zonder u en zonder hoop in de wereld zijn. Heere God, zegent u alle activiteiten op missionair gebied om ook deze mensen te bereiken. En geef dat we allen het werk van een evangelist mogen doen. En wilt u nog heel veel mensen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht in uw Zoon Jezus Christus. Wilt u zo, Heere, uw gemeente bouwen in de diepte, maar ook in de breedte. We bidden u voor het volk van Israël. Wil ook onder dat volk werken. Wees dat volk tot een beschermende muur, maar geef het ook dat zij de Heer Jezus mogen kennen als de verlosser die u, o God van Israël, aan uw volk hebt gegeven. Gedenk de volkeren hier op aarde. Zegen alle arbeid van zending. Een werelddiaconaat. Wees met christenen die vervolgd en verdrukt worden in het Midden-Oosten, China, Noord-Korea en Afrika. En soms ook veel dichterbij dan we zelf denken. We bidden u voor de mensen in het Midden-Oosten. die te lijden hebben onder de terreur van de Islamitische Staat. We bidden u, Heere, voor de slachtoffers van het busongeluk in Frankrijk. Mensen die gewond zijn geraakt. Ook de nabestaanden van degene die omgekomen zijn. Heere, wat een pijloos verdriet. Wilt u met uw troost ze nabij zijn. We bidden u, Heere, doe ons uitzien naar de komst van uw heerlijk koninkrijk. En geef dat we als christenen mogen leven als een vreemdeling in deze wereld. We bidden u ook voor al die vluchtelingen die ons werelddeel binnenkomen, van huis en haard verdreven. Om welke reden dan ook hier gekomen, geef dat ze iets zullen ervaren, veel mogen ervaren, van wat het inhoudt. Dat christenen barmhartig zijn, omdat ze een God vrezen en dienen die barmhartig is. Maar geef dat we zelf ook als christenen leven als vreemdelingen, die weten het vaderland is elders en de rust is elders. Heer, we zien uit naar de voltooiing van uw plannen, van uw werk. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus Christus. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Laten we nog met elkaar gaan zingen van Psalm 38, het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 15. Verhef uw hart tot God, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.